toch wel heerlijk dat je erbij kan zitten. Het is ook heel bijbels. Als ik het helemaal bijbels zou willen doen, moest ik het net als de Heer Jezus doen in Lucas 4, staande de schrift voorlezen en daarna gaan zitten. Nee, maar ik doe het toch niet. Laten we voor de verandering eens het slot lezen van wat wij hopen te overdenken. Dat slot kwam al door in het gebed van broeder Kees. De uitdrukking die we daar vinden. Hebreeën 13. Ik lees nog steeds uit de Telos vertaling. Hebreeën 13 vers 20. De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil, terwijl hij in ons doet wat voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar ik vermaan u, broeders, verdraagt het woord van de vermaning. Immers met weinig woorden heb ik u geschreven. Weet dat onze broeder Timotheus losgelaten is. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u zien. Groet al uw voorgangers en alle heiligen. U groeten die van Italië. De genade zij met u allen. Amen. Nou, laten we eens kijken hoe ver we gekomen zijn. Ik noem het nog maar weer één keer. De grote indeling in drieën, de betere persoon. En dan vanaf hoofdstuk 8 het betere bestel. En vanaf hoofdstuk 10 vers 19 de betere levenswandel. En we hebben ons uitvoerig bezig gehouden met dat tweede gedeelte. Jezus, de aanvoerder tijdens de woestijnreis, waarin we ook al die prachtige uitspraken horen over het geloof van zoveel heiligen naar het Oude Testament. En we vinden in de brief ook heel wat tussenzinnen of inlassen. Dat is natuurlijk een uitspraak van de uitlegger. Het staat er niet mee. Maar daar waar je het gevoel hebt, hé, hier wordt het betoog even onderbroken. En hé, kijk, daar wordt de draad weer opgepakt. Dat geeft aanleiding om te zeggen, nou, dit is een inlas. Hoofdstuk 12, vers 12, daar beginnen we nu. Tot hoofdstuk 13 vers 7. En die inlas gaat dan ook over zeer praktische zaken voordat nog weer even de draad van het hoofdbetoog wordt opgepakt. Maar ik heb u ook al eerder gezegd, zo'n inlas betekent nooit dat het daar om minder belangrijke dingen gaat. Ik zou je allerlei voorbeelden kunnen noemen uit het Nieuwe Testament waar we vermoeden dat er ook een sprake is van een inlas. Ik denk alleen al aan Efeziërs 3, waar Paulus begint en dan zichzelf onderbreekt. En dan in hoofdstuk 4 vers 1 pakt hij de draad weer op. Maar we zouden dat derde hoofdstuk van die brief voor geen goud hebben willen missen. Al is het dan een inlas. Dus een inlas is niet iets minder waardigs. Maar hier trekt hij een paar lijnen door die we besproken hebben in hoofdstuk 12, vers 4 tot 11. Over de tuchtiging die de Heer toepast op zijn volk. En dan komt de bemoediging, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën. Maak rechte paden voor uw voeten, opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel eer gezond wordt. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Daar moet ik even iets meer over zeggen. We onderscheiden in het Nieuwe Testament tussen wat ik noem positionele rechtvaardigmaking en praktische rechtvaardigmaking. Positie en praktijk, dat heet in gereformeerde kring je staat en je stand. Je staat, dat is je positie voor God. Je bent eens en voor altijd gerechtvaardigd door het geloof. Maar je stand, dat heeft te maken met wat je daar praktisch van waar maakt. Je bent een rechtvaardige, leef als een rechtvaardige. Met de heiligmaking is dat hetzelfde. De heiligmaking is ook een kwestie van je staat. De gelovigen worden aangesproken als heiligen in allerlei brieven. Maar het heeft ook te maken met je stand. Je moet ook heilig wandelen. Je bent heilig, zo vind je het ongeveer in 1 Petrus 1. Je bent heilig, wees dus heilig, gedraag je heilig. Leef volgens je stand. En hier wordt er zelfs iets heel belangrijks aan verbonden. Jaag naar heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien. En dan hebben we weer het spannende wat je door het hele Nieuwe Testament heen vindt. Die spannende verhouding tussen Gods voorzienige genade, waardoor een mens uiteindelijk behouden wordt door die goedheid van God, en tegelijkertijd de nadruk op de verantwoordelijkheid van een mens. Als het gaat om het eerste, zijn we in de handen van de Heer, zoals we dat vinden in Johannes 10, en kan niemand ons daaruit drukken. Maar als het om de verantwoordelijkheid gaat, dat hebben we ook gezien in Hebreeën 6, en nog een keer in Hebreeën 10, en hier komt het weer aan de orde. Als het om je verantwoordelijkheid gaat, dan wordt er gezegd, als je niet blijft in datgene waar je mee begonnen bent, dan zul je het nooit halen. Ik was vandaag om andere redenen bezig met 1 Korinther 10, maar Paulus datzelfde zegt. Kijk eens naar Israël, allemaal gedoopt, allemaal hadden zij deel aan de wonderen van God, waarin de meeste van hen had God geen welgevallen. De meeste die uit Egypte verlost zijn, in de woestijn kwamen, hebben het einde nooit bereikt. Dat is natuurlijk een ernstige zaak. En in de Hebreeënbrief klinkt dat ook elke keer door. Jullie hebben het einde, als je niet uitkijkt, dan haal je het einde niet. En die twee kanten mag je nooit tegen elkaar uitspelen. Je mag niet zeggen, oh, ik kom bij mij wel goed, want er is geen afval der heiligen. Als iemand dat zegt, dan zeg ik altijd meteen, er is wel een afval van onheiligen. En dat woord heilig vind je hier ook. Als je niet leeft vanuit de heiligheid, dat is de toewijding, het apart gezet zijn voor God, de toewijding aan God, dan loopt het met je mis. Dus kijk uit dat je niet aan genade ontbreekt, dat je leeft uit de genade, dat er geen wortel van bitterheid opschiet. Dat gaat niet bij je persoonlijk, maar in de hele gemeenschap. Kijk uit dat er geen mensen opstaan die verbittering teweeg brengen en onrust. Kijk uit dat er geen hoereerder of ongoddelijk is bij jullie, zoals Esau. Komt er weer even een puntje waar ik speciaal op wil wijzen. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht en dan staat er in vers 17, u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Nou, er is al heel wat over gediscussieerd of dat het, of dat die nou terugslaat op die zegen of op dat berouw. Mijn voorkeur gaat uit naar het eerste, maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, want allebei geeft wel een goede zin. Hij zocht die zegen met tranen. Hij heeft er zo enorm veel zijn best voor gedaan om toch die zegen te krijgen die uiteindelijk naar Jacob is gegaan. Maar je zou het ook zo kunnen opvatten, hij zocht dat berouw. En dan kun je ook nog weer twee kanten uit, de voetnoot in de Telos vertaling zegt dat. Hij zocht het berouw van Isaac, hij hoopte dat Isaac alsnog van gedachten zou veranderen en hem de grote zegen zou schenken. Of hij zocht zelf naar het berouw. Dat is wel helemaal dramatisch. Iemand die echt berouw zou willen hebben voor God en dat niet voor elkaar krijgt, om zo te zeggen. Die dat niet kan opbrengen. Dus er zijn drie uitleggingen van dit vers en eigenlijk leveren ze alle drie wel een goed resultaat op. Nou, wat er dan komt is een heel bijzondere tegenover elkaar stellen van twee bestellen. Ik weet geen beter woord dan dat woord bestel. Staat ook weer in het schema. Een bestel, dat is een hele ordening van dingen die God heeft ingesteld. Je hebt het bestel van Sinaï en dat wordt hier geplaatst tegenover het bestel van Sion. Twee bergen. Eén in de woestijn en de andere in Jeruzalem. Eigenlijk vind je het soortgelijk iets bij Paulus in Galaten 4. Dat zou u thuis eens moeten vergelijken, dan vind je dat ook. En daar verbindt hij ook allerlei andere woorden mee. Daar staat Sarah tegenover Hagar, daar staat Isaac tegenover Ismaël, daar staat de genade tegenover de wet, et cetera. Nou, hier heb je iets dergelijks. Het judaïsme waaruit deze gelovigen waren voortgekomen, dat is verbonden met de berg Sinaï. En eigenlijk is dat heel dramatisch. Het is een berg van brandend vuur met donkerheid, duisternis, onweer, bazuingeschal, een geluid van woorden. God die dat God zijn volk spreekt en dat smeekt, hoeven we dat alsjeblieft niet aan te horen. En zo heilig was die berg dat als het dier die aanraakte, dan kwam het al om. Zelfs Mozes moest zeggen, ik ben vol vrees en beef zeer. Nou, de schrijver is natuurlijk bezig dat ene bestel van de wet tegenover dat van de genade te plaatsen. En dat van de wet is dreigend. Want dat is het bestel dat zegt, doet dit en gij zult leven. En als je dit niet doet, ben je voor eeuwig verloren. Daar wordt de behoudenis afhankelijk gemaakt van het onderhouden van de wet. En daartegenover staat dan in vers 22 een heel ander bestel. Tegenover die ene berg staat die andere berg, Sion, maar er worden nog een heleboel andere dingen genoemd. En het is de moeite waard om daar, hoewel we aan al die dingen niet te veel tijd kunnen besteden, om daar even naar te kijken. De berg Sion, dat is dus een figuurlijke aanduiding, net als in Galaten 4, voor dat bestel van de genade. Sion ligt in Jeruzalem, daar stond de tempel, daar werden de offers gebracht, waardoor de relatie met God in stand werd gebracht. Een relatie niet gebaseerd op de wet, maar op verzoening en op genade. Wordt verbonden met de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dat is ook altijd een lastig puntje, want is dit nou hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en 22? Is het hetzelfde als, ik had het over gelaten, 4, het Jeruzalem dat boven is, dat daar genoemd wordt? Zijn alle drie net even iets anders, maar in ieder geval staan ze tegenover het aardse Jeruzalem, dat verbonden is met de tempel en met de wet. En het hemelse Jeruzalem, het is een stad. Het is niet hetzelfde als zomaar de hemel. Het is ook niet hetzelfde als het nieuwe Jeruzalem, want daarvoor staat in Openbaring dat dat hetzelfde is als de bruid van Christus. Dus de gemeente van God wordt daar vergeleken met een stad en met een bruid. Even later zullen we hier lezen over het Koninkrijk God. Daar zal ik nog wel meer over zeggen, maar ik zeg u dit alvast. Ik zie die stad van de levende God uit hemelse Jeruzalem als de hoofdstad, die hemelse hoofdstad van dat toekomstige rijk. Dat toekomstige rijk is een hemels rijk op aarde. Dat wil zeggen, de hemel regeert over de aarde. Daniel zegt tegen Nebukadnezar in Daniel 4... dat hij moest leren dat de hemel regeert. Dat is nu ook al zo natuurlijk, de hemel regeert in de harten van de gelovigen. En op de achtergrond is de godsregering ook nu aanwezig natuurlijk, maar nu lijken de machten van het kwaad nog vaak te overwinnen. Maar straks zal vanuit de hemel vrede en gerechtigheid op deze aarde gesticht worden in de persoon van de Messias. Wij zullen dat van boven meemaken. We hebben deel aan dat hemelse Jeruzalem. Daar staat ook meteen achteraan niet alleen de tienduizenden engelen, maar ook de algemene, dat is een vergadering van die engelen. En dan komt het, de gemeente van de eerstgeborenen. Dat is ook wel mooi eigenlijk. Elk lid van die gemeente, de kerk van God, de gemeente van de levende God, is een nummer 1. Ik zei u al, ik was bezig met 1 Korinthe. In 1 Korinthe 9 staat, wie het hardste loopt, die krijgt de prijs. Zo gaat het in een aardse wedstrijd. Maar in de geestelijke wedstrijd, iedereen die hard loopt, die krijgt een prijs. En zo is het hier ook. Er kan in een gezin maar 1 eerstgeborene zijn, maar dit is een gemeente die alleen maar bestaat uit eerstgeborenen. En die dus allemaal delen in die zeer bijzondere rechten die bij een eerstgeborene horen. Ze zijn daarin natuurlijk ook allemaal een afspiegeling van Christus, die zelf de eerstgeborene is van de scheppingen, de eerstgeborene uit de doden. Ze staan in de hemel opgeschreven, in Gods boeken. En dat nieuwe bestel, dat heeft ook te maken met God, die de rechter is van alle mensen. En ook degenen die nog niet opgewekt zijn, maar daar als het ware wel voor klaargemaakt zijn, die rechtvaardigen, die nog in het tussentoestand zijn, worden hier genoemd. En tenslotte Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Een middelaar die tussen God en mensen bemiddelt. Die door zijn offer mensen met God in verbinding brengt. Bij het nieuwe verbond in Jeremia 31 hoort onder andere dat God zegt, ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. En dat kan alleen door het verzoeningswerk van Christus. Dus het is een prachtige opsomming hier. En tenslotte wordt naar dat werk verwezen. Het is het bloed van de besprenkeling. Dat beter spreekt dan Abel. Nog één keer zo'n beter, weet je wel. De hele brief is vol van die beters. Het nieuwe bestel is in alle opzichten beter dan het oude bestel. Het oude bestel is de allereerste keer dat van bloed sprake is, is het bloed van Abel. Dat schreeuwde naar de hemel om wraak. Dit is beter bloed. Want dit is bloed dat verzoening brengt. Nou, dan heb je weer de waarschuwing. Kijk dus uit dat u hem die spreekt, eerst vanaf de Sinaï, en nu als het ware vanaf Sion, dat je hem niet afwijst. Want als zij destijds, die Israëlieten daar in de woestijn, niet ontkomen zijn, die hem afwezen, die op aarde goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die van de hemelen spreekt. Dus elke keer die boodschap. Omdat de schrijver een verbinding ziet tussen Israël in de woestijn, hoofdstuk 3 en 4 van de Hebreeënbrief vooral. Ze waren op weg in de noordenwoestijn naar het koninkrijk Gods. En er zit een parallel met die Hebreeën die ook bezig waren van hun geloof af te vallen onder de druk van de vervolgingen. En hij zei, doe dat niet, want dan haal je nooit het einde. Toen heeft die stem van God de aarde doen wankelen. Dat was toen. Dat was dreigend. Exodus 24, het bloed van dat oude verbond was zelfs dreigend bloed. Het werd op de Israëlieten gesprenkeld. Als het ware met de boodschap, als jullie je niet houden aan die wet van God, dan loopt het net zo slecht met jullie af als met dat offer. Maar dit is bloed dat verzoent en dat reinigt en dat herstelt. En nog een keer spreekt Gods stem en dan wordt er weer een citaat gegeven nu uit Haggai. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde doen beven, maar ook de hemel. Dat is niet de hemel als de plaats van God, maar de hemel en de aarde is de hele kosmos als het ware. Nog één keer wordt alles in beweging gebracht. Een verandering van de wankelbare dingen. Opdat dat blijft wat niet wankelbaar is. Dus één keer wordt alles door elkaar geschud. Als Christus terechtkomt. En dan komt dat onwankelbaar koninkrijk. Nou, daar hebben we het de vorige keer bij de vraagbespreking onder andere even over gehad. Over dat koninkrijk. Daar is veel verwarring over. Veel verschil van inzicht. Pas geleden is een geliefde hervormde predikant overleden. Zeer bekend in Nederland. Stichter van het Evangelisch Werkverband. En over de doden niets dan goeds. Maar hij schreef in zijn laatste woorden die hij publiceerde kort voordat hij heen ging. Dat hij uitzag om naar het hemels koninkrijk te gaan. Dat is de ene uitleg. Koninkrijk, dat is de hemel. Uiteindelijk gaat het maar om dat je de Heer Jezus kent en dat je naar de hemel gaat. Dat is het hemels koninkrijk. Die uitdrukking komt ook één keer voor. Bij Petrus, 2 Petrus, 1. Maar ik heb u straks al gezegd. Hemels koninkrijk betekent niet een koninkrijk in de hemel. Net als koninkrijk der hemelen. In Matthäus niet een koninkrijk in de hemel betekent. Maar een koninkrijk op aarde waarbij de hemel regeert over de aarde. Nou, dat is de tweede uitleg. Het is een koninkrijk op aarde. En ik denk dat dat een koninkrijk betekent, waar de Hebreeënbrief over zegt, het is in de toekomstige eeuw, Hebreeën 6. Het betreft het toekomstige aardrijk, Hebreeën 2. We zullen in Hebreeën 13 ook nog horen over een toekomstige stad. Dat is weer diezelfde hoofdstad van dat rijk. En nog een paar komt de uitdrukking voor, maar dat zijn een paar belangrijke in verband met dat koninkrijk. Als je wil begrijpen wat voor deze Israëlieten het koninkrijk betekent, hoef je maar eenvoudig de profetieën van het Oude Testament te lezen. Die schrijven zo uitvoerig over dat koninkrijk. Als de Messias eenmaal zo zit op de troon van David, denk aan Jesaja 9 vers 6. Iedereen kent dat vers, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Bijna niemand kent het vers dat erachter staat. Nee, dat is hetzelfde vers nog steeds. Jammer, jammer. Het vers dat erachter staat is, groot zal de heerschappij zijn als hij zal zitten op de troon van David. Dat is zijn Messiaanse koninkrijk. Nou, u mag er anders over denken. Maar het is belangrijk hier, want deze rieten kenden geen ander koninkrijk. Deze Jood aan wie geschreven wordt, die kende dat koninkrijk zoals alle profeten erover gesproken hadden. Ik las van de week bij een andere theoloog. Die zei, Jezus heeft het altijd over het koninkrijk gehad. Maar we hebben langzamerhand in de kerk begrepen, zeker ook in de reformatie, dat het daar toch niet zozeer over gaat. Het gaat over het eeuwige heil door het bloed van Christus. Ja, sorry. Maar zelfs de Heer Jezus, na zijn opstanding, handeling 1 vers 3, had het 40 dagen lang over het koninkrijk. Paulus zegt in Handelingen 20, vers 25, dat hij overal is rondgegaan om het koninkrijk te prediken. Paulus komt aan in Rome en tweemaal lezen we in Handelingen 28 dat hij sprak over het koninkrijk. Dus zo gek is dat nog niet. Ook na Pasen en Pinksteren hebben we het nog steeds over het koninkrijk. Het koninkrijk is de allerbelangrijkste boodschap van het hele Nieuwe Testament. Verzoening door het bloed van Christus is uiterst belangrijk. Maar is niet het doel, is het middel. Is het middel. Als je morgen bij de koning mag verschijnen, dan ga je eerst onder de douche. Maar de douche is niet het doel. Dat is een middel om schoon te worden en waardig bevonden te worden. Om de koning in Amersfoort een handje te mogen geven. Het evangelie gaat niet alleen maar over verzoening. Dat is het middel. Uiteindelijk gaat het over de heerlijkheid van Christus in het koninkrijk Gods. Nou, dan maar laat ik er maar even bij. Misschien kunnen we er straks nog een leuk debat over voeren. En bij dat debat gaan we in ieder geval bedenken wat er in hoofdstuk 13 vers 1 staat. Laat de broederliefde blijven. Dus we doen dat in grote vrede en geliefdheid naar elkaar toe. Broederliefde is natuurlijk altijd broeder-zusterliefde. Hè? Dat is lastig om dat in één woord te vertalen. Dan komen er nog een aantal praktische vermaningen. De gastvrijheid. Je weet maar nooit. Denk maar aan Lot. Die in Genesis 18 engelen te logeren had gehad. Ik kan me niet herinneren dat mij dat wel eens overkomen, maar ik blijf ervoor openstaan. Denk aan de gevangenen. Zorg dat je ze goed verzorgt en denk eraan dat het jou ook had kunnen overkomen. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Laat uw wandel zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Grappig, dat. Oh, grappig, dat is helemaal niet grappig. Als je in de kerk of gemeente hoort, die is in de zonde gevallen, gaat het altijd over seks. Waarom horen we nou nooit eens een keer, staat die pal achter, die en die is onder tucht geplaatst vanwege hebzucht. In de Bijbel wordt ontucht en hebzucht heel vaak in één adem genoemd. Er zijn een heleboel voorbeelden van te geven. Efeze 5, 1 Korinthe 5. Maar ja, het is moeilijk te pakken, hè? Moeilijk tussen in die vingers te krijgen. Hier staat het ook pal achter elkaar. Wees tevreden met wat je hebt, dat is ook een mooie. Hoewel het voor ons westerlingen vreselijk moeilijk is. Paulus schrijft aan Timotheus, als je voedsel en kleding hebt, onderdak, mag je er ook nog bij denken, die drie, voedsel, kleding en onderdak, dan moet je tevreden zijn, de rest is allemaal extra. Het eerste wat een westerling zegt, ik zou ook wel graag een mobieltje erbij willen, dat is al het begin. En een wasmachine is ook niet gek, enzovoort, enzovoort. Ja, dit is een soort van basale tevredenheid. Waar we heel ver van afstaan. Ik herinner me vroeger, toen het IJzeren Gordijn nog bestond, dat de mensen in Oost-Europa ons wel eens vertelden, ik heb dat ook wel meegemaakt, dat ze voor ons baden. Omdat wij zo in die welvaart verzonken zaten. En zij het eigenlijk veel gelukkiger waren, dachten ze, met al die mindere middelen die zij hadden. Houd uw voorgangers in herinnering. Dit zijn dus de overleden voorgangers. Hè? Dat zijn letterlijk de mensen die voorgegaan zijn. Ze hebben het woord van God tot u gesproken. Nou, dat hebben er heel veel gedaan. Maar je moet vooral kijken naar het einde van uw wandel. Hoe is het tenslotte met ze afgelopen? Met wat voor getuigenis? Volg niet zozeer hun woorden na. Volg hun geloof na. Dat is ook zo'n diepe. Je moet niet eerst maar eens kijken wat ze allemaal verkondigd hebben. Dat is ook in onze westerse instelling heel sterk op theologie gericht. Hebben ze de juiste leer gebracht? En de schrijver zegt, nee. Kijken of zij net als in Hebreeën 11 mensen waren die in geloof gewandeld hebben. Je moet dat geloof navolgen. Mooi. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Wat is dat ook een geweldige gedachte. Na 2000 jaar. Het betekent niet altijd dat hij altijd hetzelfde doet. Hij handelt in de ene tijd wel eens anders dan de andere tijd. Maar in zijn houding, in zijn gezindheid, in zijn wezen. Is hij altijd dezelfde. Altijd vol liefde, altijd vol genade. Maar ook altijd optreden tegen het kwaad. Hij is dezelfde. Laat je niet meeslepen met allerlei vreemde leringen. Wees liever gevestigd in de genade. En niet door allerlei uiterlijke dingen Je hebt hier weer te maken met de Joodse eredienst, met bepaald voedsel, wat je wel moet eten of wat je niet moet eten. En als zij zeggen, maar wij hebben een altaar, daar kunnen jullie niet aankomen, jullie gelovige Joden. Wij hebben dat altaar in Jeruzalem, dus dit moet geschreven zijn voor de val van Jeruzalem in het jaar 70 en de val van de tempel. Nou zegt de schrijver, wij hebben ook een altaar. Maar dat is een geestelijk altaar, een figuurlijk altaar. En degene die van dat andere, dat letterlijke altaar dienen, die hebben geen recht om daarvan te eten. En dan zegt hij nog iets heel bijzonders. Dan moeten we nog weer even terug naar de beeldspraak van de offerdienst in het Oude Testament. De schrijver kon dat volledig bekend veronderstellen bij de Joodse mensen. Die wisten dat allemaal. Vandaag moeten wij daarbij iets meer uitleggen. En dan gaat het vooral over het zondeoffer. Dat neemt een heel centrale betekenis in de hele Hebreeënbrief. Dat hebben we in hoofdstuk 9 en 10 heel duidelijk gezien. Nou, dat zondoffer, dat gold niet voor allemaal. Bij een bepaalde zondoffer werd het bloed aangebracht aan de horens van het brandofferaltaar. Dan ging de priester met dat bloed het heiligdom binnen en sprenkelde dat voor het verzoendeksel. Als het geen grote verzoendag was, dan mocht hij niet door het voorhangsel, maar dan bleef dat bloed daar. En de rest van het dier werd buiten de legerplaats gebracht om daar verbrand te worden. Dat drukte walging van God jegens de zonde uit. Het moest weg zijn uit dat heilige volk. En daar buiten de legerplaats moest dat verbrand worden. Weggedaan worden. Zo werd het kwaad letterlijk uit hun midden weggedaan. Maar nu zegt de schrijver, als je nu wil weten waar is de Heer Jezus, dan moet je in eerste plaats het heiligdom ingaan. Want die priester ging maar even binnen, die bracht daar het bloed. Maar de Heer Jezus, hebben we in vorige hoofdstukken gezien, die zit daar nu aan Gods rechterhand. Hij heeft het werk volbracht en hij zit daar in het heiligdom. En als wij in hoofdstuk 10 het recht hebben om het heiligdom binnen te gaan, ja, dan vind je hem daar. Maar, zegt hij hier, er is nog een andere plaats waar je hem kan aantreffen. Figuurlijk gesproken. En dat is buiten de legerplaats. Want dat is ook het zondoffer. Alleen het bloed ging het heiligdom binnen. En dan past de schrijver dat voor ons gevoel misschien al een beetje wonderlijk toe. Hij zegt, kijk, zoals dat offer buiten de legerplaats werd gebracht, zo is Jezus eigenlijk ook buiten de legerplaats gegaan. Gebracht. Alleen toen waren de situaties natuurlijk precies omgekeerd. Uit het heilige volk moest dat zondoffer worden weggedaan. Want dat was onheilig, dat was beladen met de zonde van het volk. Maar hier is de situatie dat uit Jeruzalem, dat samengespannen had om de Heer Jezus om te brengen, werd de Heer Jezus verwijderd. Hij ging uit de legerplaats. Niet van een heilige plaats naar een onheilige plaats, maar hij verliet die onheilige plaats, dat oude bestel, verbonden met de tempel en met de wet. Om daar buiten Jeruzalem aan het kruis te sterven. Als je nu in Jeruzalem komt, dan is de heilige grafkerk binnen de muren. Maar destijds was het buiten de muren van de oude stad. Die muren waren veel meer naar het oosten. En dat is heel wonderlijk, want hij zegt dan, hij maakt deze toepassing. Zoals hij in Hebreeën 10 zei, ga dus in het heiligdom naar binnen, geestelijk gesproken. En zie Christus daar, die het bloed daar heeft gesprenkeld, die het werk heeft volbracht. Maar hier zegt hij, ik ga nog een andere opdracht geven. Als Christus buiten de legerplaats is gegaan, moeten jullie dat ook doen. Je moet dat hele bestel van tempel en wet nu definitief de rug toekeren. Je gaat eruit, achter hem aan. En je draagt zijn smaadheid. En dan komt die tekst die ik straks zal noemen, want we hebben hier geen blijvende stad. Met andere woorden, de stad waar het voor ons op aankomt, dat is niet het aardse Jeruzalem, maar dat is het hemelse Jeruzalem. Wij zoeken de toekomstige. Er staat niet hemelse, er staat dit keer toekomstige. Met andere woorden, die stad treedt pas in werking, niet nu, maar straks in de nieuwe bedeling als Christus teruggekomen is. Dan zal dat hemelse Jeruzalem regeren over deze aarde. En als we dan toch over offers hebben, je had niet alleen maar zondoffers. Je had ook nog brandoffers, je had vredeoffers en schuldoffers en spijsoffers. Hier zegt hij nog iets over het vredeoffer. Dat was weer een ander type offer. Dat vind je Lucas in Leviticus 3 en 7. En een van de vormen van dat vredeoffer was een lofoffer. Als je dat offer bracht, dan deed je dat puur om aan God lof te brengen. Uit dankbaarheid of wat dan ook. Dus het was niet direct een zondoffer, hoewel het ook weer een offer werd dat geslacht was en geslacht werd en waarvan het bloed aan het altaar werd gebracht, waar de nadruk ligt nu veel eer op de lofprijzing. Laten wij dan door Christus voortdurend, dus je leeft constant met een lofprijzing in je hart, voortdurend een lofoffer brengen aan God. En dat doe je niet alleen maar in je hart, het is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dus uitspreken. Het zachtjes bidden zonder dat iemand weet wat er in je omgaat, dat kennen ze in de Bijbel niet. Als Hanna zachtjes bad, kon de priester het ook precies horen. Laat het maar horen als je God lofprijzing brengt. En dan Paul erachteraan, en niet alleen maar offers aan God. Je kunt dan niet God lief hebben als je niet tegelijkertijd goed voor je naaste bent. Dat zie je ook in het Oude Testament. In Deuteronomium 26 vind je eerst over de man de eerstelingen die aan God gebracht worden. En dan staat er Paul achteraan dat je ook goed moet zijn voor de armen en degene die het nodig hebben onder je. De weldadigheid, de mededeelzaamheid, want dat zijn ook offers. Alles wat je iets kost, is een offer. Heel veel giften die wij geven zijn helemaal geen offer, want die 20 of 50 euro, die missen we helemaal niet. Een offer brengen is een heel wat. Dat betekent echt dat het een beetje pijn moet doen. En hier gaat het over offers. Dus we hebben het zondoffer gehad, dat is Christus zelf. De lofoffers van onze lippen. En dan heb je nog de offers van onze portemonnee. Drie typen offers, pal achter elkaar. Je hebt ook gelukkig nog voorgangers die leven. En daar moet je gehoorzaam aan zijn. Dat is natuurlijk helemaal geen taal van deze tijd. Zeg, gehoorzaam zijn aan je voorganger. Krijgen we nou, als hij ons niet bevalt, dan gooien we hem eruit. Ja, toch staat het zo. Wees hem onderdaan. Heb respect voor het ambt. Heb respect voor het ambt. Want niet alleen maar vanwege het ambt, niet dat dat is puur formeel. Maar kijk eens wat die mensen doen. Die hebben een enorme verantwoordelijkheid. Ze moeten waken over jouw ziel. En ze moeten ook nog eens een keer rekenschap afleggen voor de rechterstoel van God. Of ze dat goed gedaan hebben. Heb jij wel voldoende acht geslagen op broeder X en zuster Y? Die hadden best wat vaker zorg van jou mogen ontvangen. Want het ging niet zo lekker met ze. Had je daar wel oog voor eigenlijk? En bovendien moet je een beetje aardig voor ze zijn, zodat ze hun werk met vreugde doen en niet zuchten. Ik ben 17 jaar oudste geweest. Er was veel vreugde en veel gezucht. Dat hoort er allemaal bij. Maar je doet het uiteindelijk voor de Heer en niet voor jezelf. Tenslotte, bid voor ons. Want we zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben en dat wij in alles goed handelen. Dus luister niet naar de critici, mensen die wat op ons aan te merken hebben. Je hoopt natuurlijk dat elke dienstknecht van de Heer dat kan zeggen. En des te overvloediger vermaan ik u dit te doen, opdat ik u des te spoediger wordt teruggegeven. Dus de schrijver zit gevangen en hoopt dat hij des te gauwer naar hen toe kan komen. Dat bewijst nog niet dat het over Paulus gaat, maar we laten dat maar open. En dan die mooie slotwoorden. De God van de vrede. Dat is de uitdrukking die je ook vaak bij Paulus vindt. Je hoort nooit over de God van de blijdschap. Psalm 43 is een beetje een hint. De God van mijn jubelende vreugde, maar dat is toch heel individueel. Dat hangt ook van je vertaling af. De God van de vrede. Alle echte vrede, die bestaat niet uit contracten die mensen met elkaar sluiten. Die hebben eerst plaats te maken met de vraag of je vrede met God hebt. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Ten tweede Filippenzen 4, de vrede van God. Dat heeft te maken met je dagelijks leven. Met geloofsvertrouwen. Al die geloofshelden van Hebreeën 11, die hadden de vrede van God in hun ziel, omdat ze hem vertrouwden. En er staat er iets heel moois, die uit de doden heeft teruggebracht, dat is nog een kleine paasboodschap, de grote herder van de schapen. Ik heb pas ergens bijbellezing gehouden over Psalm 22, 23, 24, in twee avonden. Psalm 22, dan denk je aan de herder die zijn leven geeft voor de schapen. Dan gaat het vooral om de dood van Christus. En de gevolgen daarvan zijn lijden aan het kruis. Dit is meer wat je zou verbinden met Psalm 23. En waar Christus zelf onze herder geworden is, die ons doet neerleggen en liggen in grazige weiden en leidt aan de stille wateren. Terwijl Psalm 24 tenslotte ons doet denken aan de derde uitdrukking in dit geval, in 1 Petrus 5, de opperherder, wanneer die gekomen zal zijn. Hij komt één keer terug. Dus Christus aan het kruis, Johannes 10 en Psalm 22. Christus teruggebracht uit de doden, Pasen, hier in Hebreeën 13 en in Psalm 23. En Christus die straks zal terugkomen. De opperherder waar 1 Petrus 5 over spreekt en wat ik verbonden heb in Psalm 24. Hij is degene die ook kan spreken van het bloed van het nieuwe verbond. Er is geen relatie die God met mensen kan sluiten zonder dat er bloed aan te pas komt. Verzoenend bloed. Dat was zo bij het offer van Noach, bij het verbond met Noach. Waar Noach van alle reine dieren een offer bracht. Het was zo bij Abraham in Genesis 15... Ook al ligt daar vooral weer de dreigende, oordelende kant, wordt daar bijzonder benadrukt. Het was zo bij het verbond van Sinaï, het was niet alleen bij de dreigende kant van het bloed, in Exodus 24, maar ook de instelling van de tabernakel en van de hele eredienst die daarmee verbonden was, waar het gaat om het bloed dat verzoening brengt, waardoor het volk voortdurend in de genade van God kon blijven bestaan. Maar ook bij het nieuwe verbond. Is dat zo? En de Heer Jezus heeft daar zelf heel bijzonder over gesproken toen hij bij de instelling van het avondmaal zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Soms staat er eigenlijk alleen maar het bloed van het verbond. Moet je niet in de Statenvertaling kijken, want daar staat altijd nieuwe. Maar de oudere handschriften die laten dat in Matthäus en Marcus weg. En ik denk dat het betekent dat het oude nieuwe verbond eigenlijk één geheel is. Het nieuwe verbond is niet een vervanging. Het is de vernieuwing van het oude verbond. Het grote verschil tussen het oude en nieuwe verbond is Christus. Nieuw verbond betekent Christus. In hem is alles wat het verbond behelsde tot vervulling gekomen. Dus ook bij hem is het het bloed, en dit keer zijn eigen bloed, dat de basis vormt voor een verbondsluiting tussen God en de mensen. Interessant, hè? Dat gereformeerde mensen het altijd over het verbond hebben en dat evangelische mensen het nooit over het verbond hebben. Weer zoiets wonderlijks. Ik vind het van allebei overdreven trouwens. Er zijn nog heel wat andere belangrijke thema's in het Nieuwe Testament van het verbond. En dat die evangelische er nooit over hebben, vind ik ook al overdreven. Denk alleen al aan 2 Korinthe 3, waar Paulus zegt, wij, de apostelen, zijn dienaars van het nieuwe verbond. Wij bedienen dat nieuwe verbond aan de mensen. Nou, vraag maar eens aan je evangelische voorganger, bedient u eigenlijk wel het nieuwe verbond aan ons? Zijn antwoord is vermoedelijk, huh? Probeer het maar eens uit. Wat zeg je? Oh, goed zo. En dan staat, hij mogen u volmaken. Nou, weet u nog wat Hebreeën 10 gezegd heeft? Elke gelovige heeft een volmaakt geweten. Positioneel, hè, wat je stand betreft. Niet altijd wat je wat je staat betreft, niet altijd wat je stand betreft. Volmaakt geweten betekent dat geweten is eens en voor altijd gereinigd door het bloed van Christus. Maar hier vind je de andere kant. De baby in het geloof heeft een volmaakt geweten. Maar hier staat, God is bezig jullie voortdurend te volmaken. En dat is niet de volmaaktheid die bereikt wordt als wij in de andere wereld zijn, in het hiernamaals. In de hemel, of hoe je het noemen wil. Het gaat juist over deze aarde. Paulus wil dat wij geestelijk volwassen worden. En het schrijven van de Hebreeënbrief ook. Daar heb je de hele dag, elke dag voor nodig. Aan het eind van elk seizoen mag je je afvragen, ben ik nou nog geestelijk een beetje verder gekomen? En anders vraag je het maar aan je partner, vind je nog dat ik een beetje verder gekomen ben? Want we zijn bezig te groeien. Te groeien in het geloof. Hij mogen u volmaken in al het goede tot het doen van zijn wil. Volgende week ben ik uitgenodigd in België. Daar moet ik altijd goed op letten, want die mensen zijn allemaal evangelisch, maar die weten niets van de gereformeerde gezindten. Dus daar kun je ook geen voorbeelden aan ontlenen. Je kunt het ook niet hebben over de Dordtse synode, ze hebben geen flauw idee waar je het over hebt. Al die mensen zijn of geboren uit evangelische ouders, maar verreweg de meeste komen uit de katholieke kerk. Dus dat betekent een heel aparte instelling. En ze vroegen mij om te spreken, dat vond ik wel verbazend. Dat is één reden waarom ik meteen ja zei. Dat is om te spreken over de vreugde der wet. Want ben ik blij met uw wet? Nou, het zou leuk zijn om nu onmiddellijk te stoppen en tussen gereformeerden en evangelisch een discussie op gang te brengen. Wat betekent dat? Kan iemand nou zeggen, ik ben blij met uw wet? We zijn juist zo blij dat we verlost zijn van de wet. En dan begint hij weer over blij zijn met de wet. Nou, kom volgende week naar Antwerpen, dan zal ik het je precies uitleggen. Dat is toch mooi? Volmaken betekent geestelijk volwassen worden om steeds beter de wil van God te volbrengen. Terwijl hij in ons doet wat voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus. Je zou de hele wet samen kunnen vatten in dat ene. Het doen van wat wel behagelijk is voor God door Jezus Christus. In de Galatenbrief is Paulus constant aan het vechten met de meest harde bewoordingen. Tegen die mensen die ons weer onder het slavenjuk van de wet willen brengen. Bijvoorbeeld dat de mannen zich moeten besnijden en al die dingen meer. Gaat die keihard tegenin. Als je dat doet, dan kom je in de handen van de demonische machten. Hij is hele sterke taal. En als je denkt, ja, nou weet ik het wel, dan zegt hij in het laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 6, vers 2, draag elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Dit ga ik volgende week ook zeggen in Antwerpen. Dus toch, de wet van Christus? Ja, zeker. Nou, denk erom, ik hoop niet dat hier evangelische zijn, ik hoor ze wel eens een keer, heel enkele keer. Ja, we hebben met de wet niks meer te maken. Oh, je mag nou alles doen wat je wil? Nee. Dus ze zijn nog wel geboden eigenlijk. Ja, de Heer Jezus zegt, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Ja, dat is mooi. Een enkele keer mag ik wel eens voorgaan in een hervormde kerkdienst. En meestal hoef ik dan niet de wet voor te lezen, want als ze eenmaal zo diep gezonken zijn dat ze een evangelische man uitnodigen om daar te komen preken, dan hoeft hij ook niet de 10 geboden voor te lezen. Maar als ze dat toch vragen, dan zeg ik, mag ik een nieuwtestamentische samenvatting lezen? Dan zeggen ze, hoezo dan? Ik breng een vloek over deze mensen. Er staat, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Terwijl ze gisteren naar Albert Heijn zijn geweest en de auto hebben gewassen en het gras hebben gemaaid. Kijken ze natuurlijk heel vreemd aan. 9 van de 10 geboden vind je terug in de wet van Christus. Behalve het Sabbatsgebod. Heel discussie, daar gaan we het ook niet over hebben. Ik vermaan u, broeders, dat zeg ik dan ook tegen jullie, ik vermaan u, broeders en zusters, verdraagt het woord van de vermaning. Mooi, dat vind je bij Paulus ook altijd. Aan de ene kant, hij wil zo graag, net zoals ouders dat doen aan kinderen toe, zo goed mogelijk duidelijk maken, hoe krijg je ze door de strot geduwd. En als je dat dan weer te hard doet, dan heb je ook al meteen spijt van, dat wil je niet, want dat werkt averechts met die kinderen. Met weinige woorden heb ik u geschreven. Nou ja, we hebben er al zoveel avonden over nagedacht, over die weinige woorden. Ja, dit gaat echt toch wel over Rome, lijkt het toch, of niet? Vindt dat onze broeder Timotheus losgelaten is? We lezen nergens anders dat hij ooit gevangen geweest is, dacht ik. Als hij spoedig komt, zal ik met hem u zien. Dat zijn nog wat praktische dingen. Want het is, per slotverrekening, wel een brief. Met geen aanhef aan het begin, maar wel een slot. Groet al uw voorgangers en alle heiligen. Nu groeten die van Italië. Ja, zie je, zo. Zou het dan toch van Paulus zijn? Wij weten het niet. En tenslotte worden we aanbevolen aan de genade van God. Dat is mooi, hè? 2 Korinthe 13. Velen van u horen dat elke zondag. Maar het begint niet met de Vader, het begint met de Zoon. En het begint ook niet met liefde, het begint met genade. De genade van onze Heer Jezus. We leven allemaal uit genade. Ik heb ooit gelezen, ik weet niet, ik was er niet bij. Toen Calvijn op zijn sterfbed lag, dat zijn hem vroeger wat hij nog nodig had. En toen zei hij, genade, genade, genade. Sommige mensen concludeerden eruit dat die man geen zekerheid van het geloof had. Wel, nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Deze man besefte tot het einde van zijn leven, tot in zijn laatste ogenblikken, dat wij leven uit genade. Nou, dat mogen wij ook allemaal meenemen. Amen.